Dit is de Fysiomatties podcast. Een podcast met uw vaste gasten Patrick Verhagen, Theo Eltink en Bart Damen. Wij zijn alle fysiotherapeut, houden van sport en delen veel dezelfde interesses. We nemen jullie mee in onze dagelijkse kantinegesprekken die gaan over werk, gezondheidszorg, sport, trainingsleer en persoonlijke ontwikkeling. We diepen onze kantinegesprekken uit tot een podcast waarin we oprechte interesse tonen en nieuwsgierig zijn naar elkaars standpunten en opvattingen. We nodigen gesprekspartners uit die ons weten te inspireren en te verwonderen, of die ons kunnen helpen in de zoektocht naar kennisverbreding en verdieping. Nog even dit. Vind je onze podcastserie leuk? Vertel het door. Like onze social media kanalen of deel ze. Je kan je ook abonneren op onze podcastkanalen, zodat we nog meer luisteraars kunnen meenemen in onze verhalen. Heb je tips, suggesties of rectificaties? Stuur ze dan naar info@fysio-sportrevalidatie.nl. Alvast bedankt voor het luisteren en we zijn benieuwd wat je ervan vond. We gaan vandaag het onbespreekbare bespreekbaar maken. We gaan het hebben over depressie en over zelfdoding. Ja, een beladen onderwerp. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar in mijn basisopleiding fysiotherapie heb ik daar weinig over gehad, moet ik zeggen.
Nee, er wordt eigenlijk nagenoeg nooit over gesproken.
Ja, en Toch hebben we er eigenlijk allemaal wel een keer mee te maken. Hè? We kennen iemand die een poging tot zelfdoding heeft ondernomen of met de gedachtes van zelfdoding rondloopt. Ja, en daar willen we vandaag eigenlijk toch een beetje bespreekbaar maken. Hè? Want er wordt vaak niet over gepraat. En we wilden er toch wel wat helderheid in krijgen. En ja, vandaag is Carlijn weer bij ons. Inmiddels voor de vijfde keer in de podcast. We kunnen er geen genoeg van krijgen. Ja, Carlijn is psychosomatische fysiotherapeut. En ze gaat ons helpen om dit lastige onderwerp met ons bespreekbaar te maken. Nou, om hiermee te beginnen. Ik wil eigenlijk eventjes van jou weten, Carlijn. Hoe groot is het probleem? Wat zijn de cijfers in Nederland? Hoe vaak suïcide, zelfdoding voorkomt?
Ja, je ziet dat het probleem toch best wel groot is. Elke dag in Nederland zijn er 5 mensen die doodgaan aan zelfdoding. En in Vlaanderen bijvoorbeeld zijn dat er 3 in Vlaanderen. Dat vind ik toch al best groot. Ook jaarlijks denken er 500.000 Nederlanders aan zelfdoding. Dat vind ik ook best een aantal.
Per jaar? Een half miljoen.
Ja.
Oh, dat is best veel.
Ja.
Goh, dat is echt heel veel. Ja. En hoe verhoudt zich in België en al, maar hoe verhoudt dit zich tot ten opzichte van andere landen in Europa?
Ja, wij staan niet ergens aan de top. Ik weet niet wie dat er aan de top zit. Ik weet dat Afrika en Europa, Rusland wel heel hoog scoren, maar hoe dat de precieze cijfers zijn, weet ik niet.
Ja, en om dan maar een beetje met de deur in huis te vallen, wat zijn dan de negatieve gedachten die mensen hebben waarbij ze denken aan zelfdoding?
Ja, je hoort wel vaker mensen die zeggen, was ik er maar niet meer, was ik maar dood, of iedereen heeft last van mij, of mensen zijn veel aan piekeren, hebben een beetje een depressie, of zien het allemaal niet meer zo zitten. Dat zijn eigenlijk veel voorkomende waarschuwingssignalen, waar wij als fysiotherapeuten, maar ook gewoon als mensen op kunnen letten.
Ja, vaak is het een beetje een complex samengaan, denk ik, van verschillende factoren die er invloed op kunnen hebben. Weet je wel welke factoren er allemaal invloed hebben op zelfdoding of de gedachten tot zelfdoding?
Ja, je hebt eigenlijk best wel verschillende dingen. Er is nooit maar één reden waarom iemand zelfmoord pleegt. Het is altijd een combinatie van verschillende dingen. Je hebt zo bijvoorbeeld neurobiologische factoren.
Wat zijn dat?
Dat zijn bijvoorbeeld het serotonine level in je genen, zeg maar.
Serotonine, dat zijn neurotransmitters, dat weet ik nog van mijn opleiding. Hè? Dus die spelen een rol bij de prikkeloverdracht.
En waar dus die voor zorgen is eigenlijk een beetje het gelukshormoon. Wordt het in de volksmond gebruikt. Ja. Serotonine is het gelukshormoon. En nu is het zo dat dit is niet erfelijk. Het zit niet in het DNA. Het is wel erfelijk, maar het is geen apart gen in het DNA. Maar wat we wel hebben gezien is dat serotonine... er is iets verminderd in de serotoninefunctie, waardoor mensen sneller zelfmoord plegen. Mm-hmm. En dit is dan wel weer erfelijk.
Maar minder gelukkig zijn dan? Ja, niet per definitie één op één, maar...
Ja, de emotieregulatie is minder. De drempel, de agressiedrempel en de... hoe noemt het? De vliegerendheid, zeg maar. Die is gewoon verhoogd.
Ja. Okay. Ja, je hebt in een eerdere podcast die we over pijn hebben gehad. Hè, toen had je het ook over het hyperactief stresssysteem, het vechten en vluchten systeem. Ik begreep eerder van jou dat dat ook een invloed erop heeft.
Ja, dat is een beetje de impulsiviteit die dan er ook mee te maken heeft, denk ik. Ook met de serotonine level dan waar we het net over hadden. Mm-hmm. Naast serotonine heb je ook nog noradrenaline en cortisol bijvoorbeeld. Of oxytocine, het knuffelhormoon. Maar ook cortisol kan ervoor zorgen dat je immuunsysteem verminderd wordt. Ja. Dus je krijgt mindere afweer op dingen. En dit zie je dus ook bij suicidie.
Okay. Wat wel interessant is om dan te kijken. In podcast 21 hebben we het met Nanny Duijs over slaap gehad. En dus ook over chronisch verhoogd cortisolgehalte. En er zijn wel studies bekend die dus aantonen dat op het moment dat je een chronisch verhoogd cortisolgehalte hebt, dat dus inderdaad die serotonine werking zeg maar ontregelt. En dat uiteindelijk een risicofactor is, bijvoorbeeld voor zelfmoordgedachten of ook zelfmoordpogingen zelfs. En dus slaap is gewoon een belangrijke factor die daarin mee kan spelen. Ja. Dus er zijn best wel wat studies naar gedaan al.
Ja, en het grappige is dat je dus voor slaap maak je melatonine aan. En voor die melatonine aanmaak heb je dus serotonine nodig. Dus het is een heel, heel complex verhaal, maar het een stimuleert het andere weer en zo... kom je een beetje in een vicieuze cirkel.
Een heel biologisch verhaal. Dus dat zijn ook de neurobiologische factoren, zoals je zojuist noemde. Zijn er nog andere factoren die een rol spelen?
Ja, er zijn ook nog psychologische factoren of psychiatrische factoren. Zo zien we dat depressie in de meeste gevallen van suïcidie aanwezig is. Sociale aspecten zijn er ook nog. Hè? Je moet het eigenlijk vergelijken met een emmertje. Vanaf kinds af aan heb je een emmer. En als je al een trauma in de kinderjaren hebt meegemaakt of iets dergelijke, dan loopt die emmer al een beetje voller. Mm-hmm. En uiteindelijk in de puberjaren en volwassen jaren maak je van allemaal dingen mee. En dit kan ervoor zorgen dat die emmer sneller gaat overlopen. En als je al beladen bent van kind af aan met die emmer, dan loopt het emmertje ook sneller vol.
Mooi uitgelegd. Maar is die emmer, je hebt verschillende emmers. Hè? Je hebt een emmer van 5 liter, je hebt een emmer van 10 liter. Maakt dat ook nog uit wat voor emmer je hebt? Want de een kan nou eenmaal meer aan als de ander.
Ja, de een is net wat weerbaarder dan de andere. En het is maar net hoe gaat iemand ermee om? Hoe reageert iemand? Hoe stressbestendig is iemand? Hoe depressiegevoelig? En daar hebben al die factoren mee te maken, die biologische factoren. Sociale factoren. Zijn er nog andere psychologische stoornissen aan de orde?
Nou weet ik niet of het waar is, maar je ziet het ook vaak bij jongere volwassenen die eerder geneigd zijn tot suïcidepogingen. Heeft dat ook te maken met dat het brein dan nog niet volledig ontwikkeld is? Want dat hebben we dan wel in de opleiding gehoord, hè, dat het brein eigenlijk pas rond de 22e, 25e eigenlijk pas volledig ontwikkeld is, waardoor ze het ook beter kunnen ordenen en waardoor prikkels misschien wat minder hard binnenkomen? Of,
Ja, dat klopt. Je ziet inderdaad dat het brein pas rond de 20e jaren ontwikkeld is. Of volledig volgroeid is. En daarvoor is die prikkeldrempel nog niet zoals volwassen mensen. Dus ze zijn ook impulsiever, agressiever. Ja. Ze ondernemen sneller dingen dan mensen met een volgroeid brein. Dus als ze suïcidepogingen hebben, hun zullen eerder de stap nemen om iets te daadwerkelijk te ondernemen.
Ja, mensen die kwetsbaar zijn eigenlijk, hè, daar hebben we het dan eigenlijk over, hebben die ook een minder goed pijngevoel? Want je hebt eerder hebben we het ook over pijn gehad, hè, en speelt dat ook nog een rol hierin?
Daar kom je denk ik ook weer een beetje met die biologische factoren aan de gang. Ja. Of bedoel je nog iets anders?
Nee. Ik meen dat ik had een preventie doorgenomen, de preventierichtlijn. En daar kwam, zag ik ook in terugkomen dat mensen die kwetsbaar zijn ook een minder prijndrempel hebben, waardoor ze ook eerder geneigd zijn om een poging wat die succesvol is, dat ook doorslaat, zeg maar.
Ja,
tot
ja.
Succesvol poging.
Ja. Ja, want als ze de pijn niet goed voelen, dan is die drempel ook veel makkelijker voor hun om daadwerkelijk iets te doen.
Ja.
Ja.
Nou, daar hebben we de neurobiologische factoren gehad, de psychologische factoren. Zijn er nog meer factoren, Carlijn?
Vast wel, als ik jou zo hoor.
Nou, als we kijken naar welke sociale problemen zijn er?
Ja, die zijn heel divers. Hè. Je kunt mensen, zeker nu in de coronatijd, mensen in eenzaamheid, die altijd binnen zitten, die eigenlijk niet meer naar buiten kunnen. Onder de jongeren, puberteit bijvoorbeeld kan een rol spelen. Ja. Mensen die geen gezin meer hebben of geen familie of niet bij een familie terecht kunnen. Of ja.
Ja, je noemde net coronatijd. Zie je nu ook dat in deze periode of de afgelopen periode waarin we een lockdown hebben gezeten, dat ook toeneemt?
Ja, ik heb daar wel een onderzoek naar gevonden ook. Onderzoekers die verwachten dat het echt een duidelijke toename zou zijn. Want een pandemie heeft een duidelijke correlatie met het aantal suïcidepogingen en ook het aantal geslaagde suïcidepogingen. En het moeilijke daaraan is dat de data vaak pas wat later beschikbaar is. Dus de data loopt een beetje achter en ze zijn aan het kijken van kunnen we nou wat meer real-time data verzamelen om dus mensen in kaart te brengen die dus een hoger risico lopen.
Eigenlijk loopt het dus nog eigenlijk het onderzoek.
Ja, ze verwachten ook dat eventueel in de periode na de pandemie, zeg maar, dat ook nog door kan lopen. Hè, doordat mensen toch nog meer angstgevoelens hebben. Maar als je gaat kijken naar de cijfers die nu bekend zijn in Nederland, dan zien ze geen stijging in het aantal suïciden. Dus dat is op zich best positief. En er wordt ook veel aandacht gegeven aan preventie. Alleen in de periode van januari en februari 2021 was het aantal zelfmoordpogingen hoger in Nederland dan de jaren daarvoor onder de jongvolwassenen, dus mensen onder de 30 jaar. Maar in de totaliteit is het aantal zelfmoorden gelijk gebleven in deze periode.
En beschreven ze ook waar dat dan aan lag?
In dat onderzoek hebben ze een aantal factoren benoemd die mogelijke rol daarin kunnen spelen. Zoals bijvoorbeeld de angst voor een infectie, dus de angst om corona te krijgen. Juist ook de zorgen die mensen hadden om naasten, om anderen om zich heen. En dus ook wel het sociale isolement. Dus zeker in deze tijd is het extra belangrijk om aandacht voor elkaar te hebben en juist naar elkaar te luisteren en er voor elkaar te zijn om te voorkomen dat het zover komt.
Ja. Ja, dus als ik jou goed begrijp, zijn er nog geen daadwerkelijke cijfers over of die depressie of suïcidieprevalentie omhoog gegaan is. Maar ze verwachten wel dat het omhoog zou gaan.
Ja, wat wereldwijd gedacht werd in de onderzoeksgroepen is dat het omhoog zou gaan. Maar als je nu naar Nederland gaat kijken met de cijfers die nu bekend zijn, is er geen stijging te zien.
Ja. Ja.
Ik hoorde jou net ook iets zeggen van luisteren en aandacht geven is wel heel erg belangrijk voor mensen die met gedachten rondlopen. Hoe kunnen we signaleren en hoe kunnen we mensen aandacht geven en ook luisteren? Want je kunt het niet altijd zien aan mensen of ze suïcidaal zijn.
Nee, dat is ook het probleem. Want psychische klachten zie je eigenlijk nagenoeg niet. Ze hebben 113, dat is trouwens de zelfmoordlijn in Nederland. Als je meer informatie wil weten, raad ik mensen ook aan om daarop te kijken. Maar die heeft eigenlijk 3 stappen ontwikkeld om te signaleren. Daarnaast om hoe moet je zoiets aanpakken en dan nog om hulp te zoeken. En hoe signaleren zoiets? Dat is een goede vraag. Hoe zouden jullie aan mensen zien dat ze misschien zelfmoordgedachten hebben?
Dat is een goede vraag.
Ja, door een gesprek mee aan te gaan, want anders zal ik het niet weten. Nee. Door een gesprek mee aan te gaan, te horen wat hij of zij te vertellen heeft en daar eigenlijk op verder door te vragen. Om dieper uiteindelijk te gaan, dus echt het gesprek aan te gaan.
Ja. En voordat je daar gesprek aangaat, wat zijn dan zo dingen die je kunnen opvallen?
Sombere gedachten die ze bespreken. Hè? Ja. Depressieve gedachten.
Negatieve gedachten over zichzelf. Alleen al. Hè?
Of iemand die heel erg teruggetrokken is. Of een beetje een gesloten houding heeft van zichzelf al.
Ja, ja ook. Ja. zijn eigenlijk allemaal waarschuwingssignalen die jullie opnoemen. Ja.
Of dat je eventueel weet dat iemand al ooit een poging in het verleden gedaan heeft. Als je weet dat hij bijvoorbeeld een risicoklant zou zijn.
Mm-hmm. Ja.
Dan zou je dat natuurlijk wel meenemen en nog meer gaan onderzoeken of doorvragen ten opzichte van wat die persoon wil.
Ja.
Eenzaamheid misschien?
Eenzaamheid, ja. Zeker in deze tijd. Dat is ook een hele mooie.
Misschien verslaving zelfs?
Ja. Ja, alcohol en drugsgebruik zie je ook vaker. Is ook een waarschuwingssignaal eigenlijk.
Mm-hmm. Aanhoudend persoonlijk leed. Hè? Dus wij zijn fysiotherapeuten. Wij zien mensen met klachten. Misschien dat ze langdurige klachten hebben die in een cirkel blijven zitten. Of die eigenlijk waar ze niet echt uitkomen.
Ja.
Er is geen perspectief eigenlijk, zeg je. Hè?
Ja.
Van, dat ze,
vooral dat perspectief.
Als ze heel, heel lang op hetzelfde niveau blijven en eigenlijk wel doelen stellen, alleen niet aan die doelen komen.
Ja. En door de hulpverleners die om ons heen zijn, dat ze eigenlijk van het kastje naar de muur gaan of niet geholpen kunnen worden, een van de twee. En dus eigenlijk letterlijk perspectief missen.
Ja. Ja.
Maar, okay.
Hey, en naast die signalen, wat kunnen dan bijvoorbeeld risicofactoren zijn? Hebben jullie daar al eens over nagedacht?
Misschien als iemand het zelf al aangeeft, dat hij met de gedachte loopt van het hoeft voor mij niet meer.
Mm-hmm.
Of dat het aangeeft ook daadwerkelijk, hè, dat het niet meer hoeft.
Ja, en Theo zei net al een mooie, vond ik, dat iemand al eerder een poging gedaan had.
En een man zou toch, komt het vaker voor bij mannen of bij vrouwen?
Ja, dat zie je wel. Maar het komt vaker voor bij mannen. Ja, zelfs dubbel zo vaak.
Dubbel zo vaak.
Ik zeg het verkeerd. Mannen die overlijden dubbel zo vaak dan vrouwen.
Oh, dus is daar een oorzaak voor?
Ja, mannen die praten over het algemeen iets lastiger over
wij
hun
toch
gevoel.
Niet. Wij toch niet.
Daarom hebben we deze podcast natuurlijk. Ja.
Ja. Nee, en daarnaast, mannen zijn ook iets risicovoller. Dus als ze een poging doen, zijn het vaak iets de meer risicovollere dingen die ze doen. Ja.
Oké. Okay.
Ja. En naast dat risicofactor is ook nog verlies van baan, van partner. Verlies van partner aan ook een zelfmoordpoging of doelding.
Ja.
Zijn allemaal risicofactoren.
En mensen die in de familie dus het mee hebben gemaakt, hoeft niet per se je partner te zijn. Komt dat dan ook, je zei in het begin al van dat het ooit familiair belast is. Hè? Er is geen zoiets als zelfdoding gen.
Mm-hmm.
Maar er is wel een... het is een chronisch tekort aan serotonine, wat je al zei. Of cortisol, wat de stresshormoon wat verhoogd is. Wat wel familiair kan zijn.
Ja, precies. Ja.
In Amerika hebben ze ook onderzoek gedaan, hè, wat mogelijke risicofactoren daar zijn. Dus met name op het platteland zien ze dat daar mensen vaak wapens hebben. Of beschikking hebben tot middelen om zelfmoord te plegen. Maar bijvoorbeeld ook economische status, hè, dus bijvoorbeeld financiële stress. Kan ik mijn baan wel of kan ik het mijn gezin wel voldoende goed onderhouden? En ook de beschikbaarheid en de kwaliteit van de zorg in de omgeving is een belangrijke risicofactor. Dus je ziet op de plaatsen waar de zorg beter ingericht is, dus mensen dus ook sneller actie ondernemen en beter geholpen worden, dat daar het ook het risico stukken lager is.
Mm-hmm. Ja.
Oké. Okay. Ja, suicides, is het vaak een geplande actie of is het toch een hele impulse actie die er...
Nee, het kan wel beide. Het is niet zoiets wat iemand maar op 1, 2, 3 beslist. Het is echt een proces dat 2-3 jaar aan de gang is. Het komt niet uit het niets. Maar het kan wel zo zijn dat iemand denkt dat bijvoorbeeld alcohol of drugsmisbruik, dat die drempel verlaagt en dat het dan heel impulsief kan gebeuren. Of dat mensen plannen van deze zondag ga ik iets doen. Dus het kan een beetje van beide zijn. Het kan heel impulsief, maar het kan ook...
Maar de meeste mensen lopen er dus al een heel poosje mee.
Ja.
Met de gedachte, dus de signalering waar je het er straks over had, is eigenlijk wel heel belangrijk. Dat je tijdig gaat signaleren.
Ja. Ja,
de kenmerken.
Ja. En nu zei Theo net, ik vroeg van hoe doen jullie dat dan? En Theo zei een heel mooi, erover praten. Wat vragen jullie dan aan zo iemand?
Hoe iemand zich voelt?
Ja.
Ja.
Ik denk dat de eerste vraag kan zijn.
Mm-hmm. Hoe
denk je aan zelfdoding?
Mm-hmm. Ja.
Gewoon open, gewoon meteen
open
met de deur in huis vallen. Ja.
En denken jullie dat dat een goede manier is?
Ik denk het wel. Ik denk dat je het meteen bespreekbaar maakt.
Ja, want we hadden ook wel eens een keer de discussie van... leg je dan niet iemand de woorden in de mond?
Mm-hmm.
Maar daar hoef je eigenlijk dus niet bang voor te zijn. Je legt niet iemand de woorden in de mond door zoiets te vragen.
Nee, de meeste mensen willen er denk ik ook over praten.
Ja. Alleen, ze weten niet hoe.
Ze voelen nog een blokkade om het te bespreekbaar te maken eigenlijk.
Ja, precies. Ja, dus ja, praat erover is een hele goeie.
Ja, ja, het is wel vaak lastig voor te stellen, vind ik. Hè? Want ja, zeker als zoals wij hier zitten met gewoon een gezond brein zonder aandoeningen, gewoon fit in het leven staan. Ja, en dan zoek je ook vaak een verklaring van waarom dat iemand tot zelfdoding komt. En is dat, ja, moeten wij ons die vraag ook waarom wel stellen?
Als wij met iemand aan het praten zijn, dan zou ik die vraag niet stellen. Dan tenminste om advies te geven of te zeggen, je kunt dit doen of je kunt dat doen. Dat lijkt me geen goed plan. Het gaat er juist om bevooroordeeld te luisteren. Dat is een hele belangrijke.
Ja.
Maar als iemand zelfdoding pleegt en je vraagt je als familie of als vrienden af, ja, waarom? En je weet eigenlijk niet zo goed waarom. Ik denk dat die vraag jezelf ook heel erg in de weg kan gaan zitten. Van waarom die persoon is er niet meer. Dus dat zou je ook niet meer kunnen vragen. En die vraag kan je zelf ook in de weg gaan zitten. Van, ja,
het blijft altijd hypothetisch. Hè? Je blijft altijd dingen invullen voor een ander wat je eigenlijk nooit te weten meer gaat komen. Dus dan blijf je eigenlijk een beetje in cirkeltjes hangen. Als die waarom vraag ook blijft hangen.
Ja, precies. Maar ja.
Ja, ik zit me eigenlijk te bedenken hoor. Maar wij zitten, therapeutisch gezien heb ik verschillende cliënten. En daar zou ik dan gesprekken mee voeren. En dan ga ik dus echt ook op dat gevoel in. Ik ben me wel eigenlijk aan het realiseren dat ik natuurlijk buiten mijn werk dat minder snel zou doen. Terwijl eigenlijk daar de factor, hè, want je geeft aan 2 tot 3 jaar hebben ze misschien wel nodig om tot een bepaald punt te komen. Dan ligt een hele belangrijke factor om ook dat te signaleren voor mij als gewoon persoon in de buitenwereld. Hè. Dus dat ik uiteindelijk ook dan weet en die vragen stel van hoe gaat het nu uiteindelijk met je en dat ik daar misschien wel wat dieper op in zou gaan.
Ja, ja, want vaak als je vraagt hoe gaat het met je, goed, krijg je dan als antwoord.
Ja,
maar
dat is heel vaak het oppervlakkige natuurlijk. Ja. Hè? Wanneer we natuurlijk, stel je voor, ik ben met mijn vrienden laatst weg geweest, dan krijg je natuurlijk ook hele andere gesprekken als dat ik ze vluchtig spreek.
Ja,
en dus het gaat wel uiteindelijk om te vragen van, hoe gaat het nu met je?
Mm-hmm.
En om daar uiteindelijk verder een indruk te krijgen van iemand. Dat is blijkbaar dus wel heel erg belangrijk.
Ja, hoe gaat het echt met
je? Ja, hoe gaat het echt met je? Ja.
Ja, nou zie je wel ooit, ja, dit is nog vrij duidelijk ooit, hè? Want die mensen die hebben, die zien er depressief uit of die hebben depressieve gedachten. Maar je ziet het en je hoort het niet. Ik hoor ook wel mensen die ooit zelfdoding, die zelf moord hebben gepleegd. Ja, ik vind dat zo'n vies woord, zelfmoord, heel gezegd. Mm-hmm. Maar die gewoon getrouwd zijn, gezin hebben, een goede baan hebben, die er voor de buitenwereld heel gelukkig uitzien. Waar je het in eerste instantie niet aan ziet, zeg maar.
Ja.
Hoe ga je daarmee om?
Nou, het is voor sommige mensen, of voor velen onder ons, is het gewoon echt een taboe om erover te praten. Dus die mensen die juist met die gevoelens te kampen hebben van, ik wil er eigenlijk liever niet meer zijn, die vinden het al zo'n drempel om over zo'n dingen te praten. Dus dat maakt het alleen nog maar moeilijker, doordat het zo'n taboe is. Dus het is alleen maar goed dat we hier, dat we dit bespreekbaar maken nu in onze kantine. En ook dat straks die mensen toch nog iets kunnen bespreken. Want ze kroppen het allemaal in. En inderdaad, niemand ziet het. Niemand ziet het aan ze. En hun kunnen er niet over praten. Ja, wat moeten ze dan doen?
Ja, ja, dus het woord benoemen is eigenlijk gewoon al heel belangrijk. Hè? Dus dat je het ook bij hun benoemt, dat ze het horen. Misschien heeft social media er ook nog wel een rol in. Hè? Door het gewoon toch bespreekbaar te maken overal. Hè? Hoe vaker het genoemd wordt, hoe meer het in de openbaarheid komt, hoe eerder mensen er ook over durven te bespreken. Zeg
en hoe zou je dat dan zien op social media? Hoe zou je dat voor je zien?
Geen idee. Het is in ieder geval een heel groot platform. Hè? Je hebt Twitter, je hebt Facebook, je hebt Instagram, noem maar op. Deze podcast zullen we ook gaan posten, denk ik. Hè? Dus er zal ook wel weer commentaar opkomen. Dus ik denk dat het gewoon daarmee transparant wordt. En dat mensen het eerder ook durven te vertellen aan hun zorgverleners.
Ja.
Het is ook wel hetgeen wat al gebeurt, hè? Die bewustwordingscampagnes, hè? Van 113. Hè? Dus je ziet het steeds vaker, ook bijvoorbeeld op tv voorbij komen, dat er toch wel meer aandacht aan gegeven wordt dan, zeg, 10, 20 jaar geleden.
Ja, ja, stel de vraag van je leven. Dat is volgens mij een hashtag die nu heel veel voorkomt. Stel de vraag van je leven. Ja, het hoeft maar één simpele vraag te zijn en iemand
bij welke hulpverleners komen ze terecht eigenlijk? Wie kunnen ze het beste inschakelen? Is het dan de huisarts of de praktijkondersteuner als eerste? Of?
Wij als fysiotherapeut of wij als...
Nou, mensen die met negatieve gedachten zitten.
Ja, nou allereerst sowieso de huisarts. Je eigen huisarts, vertrouwde persoon. En vaak komen die mensen ook bij een psycholoog, een psychiater of een of andere instelling terecht. Dat kan ook. Of bij de POH, bij de praktijkondersteunende arts. Maar ja, ook bij de fysiotherapeut kunnen ze die verhalen eventueel kwijt. Ja. Dat kan bij heel veel verschillende mensen zijn eigenlijk.
Ja,
als je met een acuut probleem zit, bijvoorbeeld wij zien hier een acuut probleem dat eigenlijk gevaarlijk is. Dan is het altijd 112 bellen als er echt een gevaarlijke situatie aan de hand is. En als je het niet weet er zit toch wel nood achter, kun je altijd 113 bellen.
Oké. Nou, stel ik me zomaar voor, je zegt ook van, het kan heel impulsief zijn, hè, iemand die tot zelfdoding overgaat. Ja, die belt 113 en de hulplijn is bezet. Wat moet hij dan doen?
De 113 is dan bezet?
Of ja.
Dan zou ik zeggen 112 bellen.
Ja, oké. Ik schiet me één keer te binnen ook de podcast die we met Nico van Nieper hebben gehad. Hè, professor Dr. Nico van Nieper in de psychologie. En die had het erover dat je over visualisatiestrategieën van wat als je in de worst case scenario komt. Hè? Hij had het dan over sport. Ja, dat kan ook voor iemand die met zelfdoding gedachten zit. Ja, dat je van tevoren al gaat visualiseren. Wat als er iets gebeurt wat ik niet onder controle heb. Hè? En door het te visualiseren krijg je het eigenlijk onder controle. En dat kan dus ook zo zijn als je dus 113 gaat bellen. Dat de lijn bezet is, hè, terwijl je eigenlijk de nood heel erg hoog is.
Ja.
Dus stel dat al van tevoren dingen voor hoe je ermee om zou gaan als het als een nood aan de man is.
Ja, ik vermoed, want die mensen, we hebben net over die neurobiologische factoren gehad, die hersen, die cognitie werkt minder goed als mensen die niet met zo'n problemen te kampen hebben. Ik vermoed dat hun dat visualisatieproces niet voor hun kunnen inbeelden. Ze zitten ook al echt op een fase van, oké, zelfdoding kan aan de orde komen. Dus hun zijn meer aan het denken van hoe ga ik het doen, wat voor mijn naaste, wie laat ik achter of wat.
Ja, ze zitten helemaal in een tunnelvisie.
Ja.
Die komen er ook zomaar niet meer uit.
Nee, dus ik denk dat ze die visualisatie niet meer, maar ik ben verder ook geen top expert hierin, dus ik zou het niet zo goed weten. Ja. Maar
zouden die ook niet vast een plan kunnen maken in de zin van, wat nu als die gedachten opkomen spelen, wie zou ik nou kunnen bereiken of met wie zou ik daarover kunnen praten? En als die dan toevallig geen tijd heeft of de telefoon niet opneemt, wie zou ik dan eventueel kunnen benaderen om erover te praten?
Ja, je ziet wel vaak dat je een crisisplan maakt. Vaak wordt het gedaan met een psycholoog, maar dan kun je ook gewoon met, stel iemand in je familie heeft deze problemen. Maak dan een plan met elkaar van als je in hoge nood zit, dan kun je mij altijd bellen of dan kun je deze persoon bellen. Nooit maar één persoon, maar pak er dan een paar als je die gelegenheid hebt. Dus pak dan een paar personen die mensen kunnen bellen als ze in hoge nood zitten. Dus als die 113 bezet is, of 112, of als er iets misgaat, dan weet ik dat ik die persoon kan bellen.
Ja. Nou hoor je ook heel vaak van mensen die in de nabije omgeving, die hebben over zelfdoding, dat het eigenlijk ook een schreeuw om aandacht is. Ja, natuurlijk is het een schreeuw om aandacht van, ik heb mentale pijn. Maar we moeten het niet bagatelliseren, denk ik.
Nee, je moet dus je zomaar eens kunnen voorstellen. Stel dat die persoon, ik denk dat het een schreeuw om aandacht is. Maar uiteindelijk pleegt diegene wel zelfmoord.
Ja, het isolement moet wel doorbroken worden.
Ja, dus ja, luisteren
en praten, wat Patrick straks ook al zei, is gewoon heel erg belangrijk.
Ja.
Zonder ook adviezen te geven. Hè? Dus gewoon alleen al luisteren en het...
Ja.
En het aandacht geven is al een hele belangrijke.
We hebben ook een keer een podcast gemaakt over motiverende gesprekstechnieken. Nou, luister die als je wil weten hoe dit dan precies moet.
Oh ja, inderdaad. Ja, een hele belangrijke.
En in Nederland wordt best wel veel gedaan aan de preventie. Hè? Dus je ziet steeds meer dingen voorbij komen. Alleen als je gaat kijken naar de onderzoeken die zijn gedaan naar preventie en de effecten van preventie, is dit heel moeilijk aan te tonen, omdat je kunt bijna geen RCT doen op dit gebied.
Omdat het ethisch niet verantwoord is?
Nou ja, vooral je kunt het bijna niet randomiseren. Hè? Dus het is dan heel lastig om op die manier onderzoeken te doen. Mm-hmm. En dat kan bijvoorbeeld met medicatie, kan dat natuurlijk wel. Maar met andere preventieve maatregelen als mediacampagnes en zo, dus is dat veel lastiger te meten. Maar wat je dus wel ziet en wat ze dus ook denken, dus op het moment dat het op de langere termijn, dat daar veel aandacht aan gegeven wordt, dat er op een gegeven moment een bepaald omslagpunt komt. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij die mediacampagne die bijvoorbeeld bij roken is geweest. In het begin was roken heel erg normaal en was roken bijna de norm. En op een gegeven moment zijn er mediacampagnes gekomen over hoe slecht dat roken is. En kwam dus op een gegeven moment ook dat omslagpunt. En nu zie je dus dat roken niet meer de norm is. En zo moet eigenlijk ook bij zelfmoord het stigma gewoon doorbroken worden. Dus mensen moeten erover gaan praten. En iedereen moet zich eigenlijk verantwoordelijk voelen om het bespreekbaar te maken. Hè? Dus iedere burger, wie dat nu ook is, welke functie je ook hebt, heeft een rol in het voorkomen ervan. En op het moment dat dat bereikt wordt, ja, dan ga je dus wel duidelijk echt de successen daarvan zien.
Ja,
ja, nou, en ik, daar kom ik weer terug op hetgene wat ik straks zei. Als hulpverlener, dus ik als fysiotherapeut ben ik erin getraind om daarin te signaleren in mijn dagelijkse doen, zou ik dat uiteindelijk veel minder snel doen. En dat is eigenlijk misschien ook wel best wel een beetje raar. Maar misschien dat ook met die taboe te maken heeft. Maar eigenlijk zou ik dat dus zelf bijvoorbeeld ook al beter kunnen doen door dan nog beter te kunnen gaan luisteren. En dat zouden we wellicht allemaal wel kunnen.
Ja, hier ben je ook in de rol van zorgverlener en thuis ben je gewoon Theo.
Ja, ja.
Dat maakt wel verschil.
Ja, hier sta je aan en zijn al jouw sensoren staan aan. Dus je bent eigenlijk overal op aan het letten. En thuis is dat niet altijd zo.
Ja. Ja. Ja, want je zegt 500.000 mensen
hebben
jaarlijks negatieve gedachten. Dat zijn er serieus heel veel.
Het zijn er best veel, ja.
Dus 1 op de 30 mensen in Nederland.
Ja, zoiets.
Ja.
Dat is toch veel?
Ieder jaar.
Ja.
Ja. Ja. Nou ken ik heel veel mensen en dan zijn er toch echt wel een paar met de negatieve gedachten. Ja, dat vind ik toch wel echt schrikbarend, moet ik zeggen. Mm-hmm. Ja.
Ik had iets gehoord. Van een gruppetto. Dat is een term van het wielrennen, toch?
Ja.
Ik denk dat is wel leuk om dat erin te brengen. Kun je eens uitleggen wat dat is?
Een gruppetto?
Ja.
Dus als je met z'n allen bij elkaar gaat fietsen in een soort van busachtig, dat je gaat verzamelen.
Ja, ja. Ja. Ik heb wel eens, ik was ter voorbereiding van dit, was ik aan het opzoeken. En toen kwam ik die term tegen.
Ja.
En toen dacht ik, oh ja, dat is best wel een mooie term om te beschrijven. Want je ziet eigenlijk 1 wielrenner vooraan fietsen. En als hij het niet meer houdt, denk ik, hè, gaat hij naar de gruppetto achteraan.
Ja.
Ik heb geen idee, maar dat heb ik gelezen.
Ja.
En dan,
nou, het klopt wel ongeveer. Ja. Maar vertel verder.
Nou, ik ken Theo wel.
Ja. En, dan ondersteunt die gruppetto die ene persoon. Klopt dat?
Nou, dat is wel heel de sociale uitleg. Maar in principe is dat wel hoe het gaat. Ja, want je hebt samen 1 doel. In plaats van jouw eigen doel, hè, dat je eigenlijk vooruitrijden, kom je naar een gezamenlijk doel. En dat betekent dat je samen verenigd sterker staat.
Ja.
En dus inderdaad ook de zwakkeren gaat beschermen. Want dat maakt jou uiteindelijk ook sterker.
Ja. Dus theoretisch gezien werkt het zo, praktisch gezien misschien iets minder.
Nou ja, soms wel, soms niet.
Oké, ja. Maar ik snap wel dat ze dit dan vergelijken met iemand die misschien zelfmoordgedachten heeft. Hè? Die is die wielrenner van voor. En als hij het niet meer houdt, gaat hij wat meer naar achteren. En dan zorgt die groep ervoor dat je samen toch nog je doel kunt bereiken.
Nou ja, we moeten uiteindelijk samen die groep vormen. En daardoor moeten we signaleren.
Ja.
En daardoor moeten we weten wat die risicofactoren zijn. Samen tot een oplossing kunnen komen. En ook zeker weten, hè, want voor mij is het simpel, 113, hè, want we hebben die website www.113.nl.
Mm-hmm.
Je hebt dus de lijn waar je heen kan bellen.
Mm-hmm.
Ik heb dat heel lang niet geweten. Het klinkt misschien stom, maar ik ben hulpverlener. Maar er zijn heel veel mensen die dat dus uiteindelijk nog niet weten, denk ik. En dat we daar uiteindelijk wel dat tot onze beschikking hebben. En dat uiteindelijk als ik het als fysiotherapeut hier met iemand die gedachten heb, is dat ik weet wat voor mijn lijntjes ik kan volgen om in dit geval zo iemand als te helpen. Maar ook als ik thuis ben en ik luister dit, maar ik ben geen fysiotherapeut.
Ja.
En ik heb een vriend die toch uiteindelijk in de problemen komt. Dat ik weet dat ik of de huisarts in moet schakelen, of uiteindelijk toch 113 moet gaan bellen. Of dat ik dan dat lijstje moet gaan maken van misschien wel 5 of 6 telefoonnummers. Van hey, ik weet dat je het moeilijk hebt, maar als er iets is, we zijn nou met 6 man, bel 1 van de 6 of ga ze allemaal af, dat we je kunnen helpen.
Ja. Ja.
Het zijn kleine dingen om te kunnen doen, waarbij je toch misschien wel iemand van het leven kan redden.
En dat is belangrijk, hè, dat je iets doet. Ja. Veel beter dan niets doen.
En de vraag stellen, inderdaad, de vraag van je leven. Hoe gaat het nu echt met je?
Ja,
Ja. Ja.
Vind ik mooi dat je de nadruk op echt legt.
Ja, nou goed, goed. Ja, ja. Nou, dat is wel, maakt wel het verschil, zoals je net al zelf zei, maar het klopt wel. Ja, nou, denk ik wel.
En naast het bespreekbaar maken, probeer altijd een beetje positief te blijven. Misschien kunnen we zo ook afsluiten met iets positief.
Ja.
Oh, dat vind ik een goeie.
Ja.
Ja. Vertel.
Nou, en nou, ik vraag me wel af wat jullie zin van het leven of wat jullie positiviteit in het leven geeft.
Oeh.
Ja, moet ik erover nadenken?
Ik wil anders wel mee beginnen.
Oh, dat is goed. Ik heb ook wel iets, hoor.
Ik vind dat wij eigenlijk het mooiste vak hebben wat er bestaat. En dat je iedere dag met mensen kan werken. Iedere dag mensen mag en kan helpen. Ja, dat geeft mij al heel veel voldoening in het leven.
Ja.
Dat vind ik eigenlijk altijd heel erg mooi.
Ja, dat is een hele mooie.
Leuke collega's.
Ja, super gaaf.
Dat ook, ja.
Maar het beseft mij, als ik sommige mensen met wat problematiek hier voorbij zie komen in onze patiëntenbestand, dat ik me ontzettend gelukkig mag prijzen dat ik gezond ben en dat het goed met me gaat. Dat ik altijd iets te klagen heb natuurlijk, maar dat ik eigenlijk alles heb wat ik maar wil en dat geluk in mijn hart zit. En zit niet in stenen of zit niet in andere zaken, maar geluk zit in mijn hart en in gezondheid. En dat is dan waar ik persoonlijk heel erg blij van word. Ja.
Ja.
Ook en lieve collega's uiteraard. Ja.
Uiteraard.
Nou, ik heb er even iets langer over na mogen denken nu. En ik ben nu een boek aan het lezen. En ik heb wel eens ooit eerder verteld dat ik nogal fan ben van boeken van Hassim Nicolas Taleb. Hè. Die heeft de boeken geschreven als De Zwarte Zwaan en Skin in the Game. En nou ben ik een boek aan het lezen, Antifragiel. En dat gaat over dingen die eigenlijk baat hebben bij wanorde. Je moet het eigenlijk zo zien. Als je een doos hebt en er staat antifragiel op, dan moet je heel hard mee gooien, want het wordt alleen maar sterker. Dat is eigenlijk wat wij mensen ook zijn. Wij zijn antifragiel. Als wij trainen, dan worden we sterker. En dat is zowel mentaal als fysiek, want je kunt het ook niet los van elkaar zien. En ik denk dat ik dat ook wel nodig heb. Ik heb ook wel wanorde nodig om weer sterker te worden. En ik denk, de meeste mensen komen er ook wel sterker uit als ze iets een live event mee hebben gemaakt. En ik denk, voor mij is het zo dat geluk hebben is ook balans vinden. En balans in mijn gezinsleven, balans in mijn werk, balans in het sporten. En dat is een cyclus dat zich continu herhaalt. En overal zoek ik weer nieuwe uitdagingen in. Hè, dus zowel in het sporten heb ik wanorde nodig, want dan word ik sterker van. In mijn werk heb ik ook af en toe wanorde nodig, want dan word ik een betere fysiotherapeut van. En ook in mijn gezinsleven heb ik af en toe wanorde nodig, want dan word ik een betere huisvader van, of een betere vader voor mijn kinderen, een betere echtgenoot voor mijn toekomstige vrouw. Hè, dus ik zeg antifragiel en wanorde, dat maakt mij gelukkig.
Ja, mooi.
Ja.
En jij, Carlijn?
Nou, ik vond jullie verhaal heel mooi en daar kan ik me helemaal bij aansluiten. Wat ik nog dan zou willen aanvullen is dat ik vooral compassie heb naar mezelf toe. In alle kwaliteiten die ik heb. Dus dat ik het aanvaard. Hè? In alle kwaliteiten, maar ook alle eigenaardigheden die ik heb.
Oké.
Okay. Compassie. Ja, dat is een mooi woord.
Compassie, ja.
Ja. Dus ja, tevreden zijn met
tevreden
jezelf.
Tevreden zijn met jezelf, ja.
Ja, 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 dat is heel mooi. Ja,
ja, mooi, mooi gesproken. Wel vier verschillende dingen, maar uiteindelijk, ja, wij samen heel mooi.
Ja.
Eén team.
Ja.
Zo is het. Nou, de ene persoon die praat en denkt vaak over de dood, de ander eigenlijk nooit. Zo gaat iedereen anders om met gedachten aan zelfdoding. Vaak willen mensen niet dood, ze willen af van hun lijden. Van problemen waarvoor ze geen oplossing zien. De dood lijkt dan bij sommigen de enige uitweg. Luisteren, vragen stellen en aandacht geven aan een persoon met suïcidale gedachten is erg belangrijk. Vraag professioneel hulp aan, bijvoorbeeld bij je huisarts of praktijkondersteuner, die je kan doorverwijzen naar een psycholoog, sociaal wijkteam of steunpunt. Er is een zelfmoordpreventiehulplijn die we net al noemden, dat is 113 of gratis 0800 0113. Je kunt het ook chatten of bellen, dus maak je ongerust over een persoon, dan kun je ook dat melden bij het landelijke meldnummer zorgwekkend gedrag. Dit nummer is 0800 1205. Ja, ik denk dat we hier mee afsluiten.
Ja.
Ja. Lijkt me een goed plan, Bart.
Nou, Carlijn, weer bedankt voor je inbreng en je expertise. Ja, en jongens,
tot de volgende
aflevering. Ja.
Tot de volgende keer.
Doei, doei.
Bedankt.
Doei.
Hey.